derde hoofdstuk van de tweede Korinthebrief. 2 Korinthe 3, waar ik lees even vanaf vers 17. De Heere nu is de geest, en waar de geest des Heeren is, al daar is vrijheid. En wij allen met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren geest. Daarom, terwijl wij deze bediening hebben, naar de barmhartigheid die ons geschied is, zo vertragen wij niet. Maar we hebben verworpen de bedekselen der schande, niet wandelende in arglistigheid, nog het woord Gods vervalsende, maar door openbaring der waarheid onszelf aangenaam makende bij alle gewetens der mensen in de tegenwoordigheid Gods. Doch indien ook ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen die verloren gaan, in de welke de God deze eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hij niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus, de Heere, en onszelf dat wij uw dienaars zijn om Jezus wil. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Maar we hebben deze schat in aarden vaten, omdat de uitnemendheid der kracht zij van God en niet uit ons. Tot zover. En daarmee komt de apostel dan eigenlijk weer min of meer terug op zijn eigenlijke thema. Want inderdaad, wij hebben deze schat in aarden vaten. Dat wil zeggen, wat de mens ook is, hij is altijd in zwakheid. Hij woont in een aarden vat, in een stoffelijk lichaam. En er zal altijd wel wat op aan te merken blijven. Maar het neemt niet weg dat de apostel duidelijk naar voren brengt welke geweldige bediening hij ontvangen heeft. Een bediening en een boodschap die hij bijvoorbeeld niet laat versluieren door de een of andere bedekking. Een bedekking zoals we die ook vonden in het Oude Testament. En in het bijzonder zelfs heel letterlijk in verband met Mozes. Wat de apostel zojuist naar voren gebracht heeft in het voorgaande gedeelte van 2 Korinthe 3... is inderdaad dat Mozes een bedekking op zijn aangezicht legde, opdat de kinderen Israëls niet zouden sterk zien op Christus. We hebben dat afgekort, hè, vorige keer. We hebben die termen vervangen door de synoniemen. En dan zou het moeten zijn dat de kinderen Israëls niet sterk zouden zien op het einde van de wet, want dat is hetgeen teniet gedaan wordt, in tegenstelling tot het nieuwe verbond der genade, wat immers altijd blijft. En daarna wordt de term einde der wet gewoon vervangen door Christus. En het punt is dus dat de verheerlijkte gedaante van Christus eigenlijk de uitbeelding was van Christus zelf. En waar Mozes een bedekking legde over die verheerlijkte Christus, om het dan maar zo te zeggen, daar doet Paulus dat niet. En hij spreekt dus juist en vooral daarover. En dat is het probleem waarmee hij te maken krijgt, namelijk dat de mens in het algemeen nou eenmaal niet geïnteresseerd is in een verheerlijkte Christus, maar hij is geïnteresseerd in zichzelf, in zijn eigen omstandigheden enzovoorts. En dat is van de Korintiërs langzamerhand wel spreekwoordelijk geworden. Hoe dat ook zij, de apostel excuseert zich niet echt, maar hij zegt, ik heb nou eenmaal deze verantwoordelijkheid, wij hebben nou eenmaal deze bediening, dat is inmiddels trouwens hoofdstuk 4 vers 1, terwijl wij deze bediening hebben, zo vertragen wij niet. Want dat is een geweldig rijke boodschap natuurlijk. Een boodschap die inderdaad niets bedekt, maar alles openbaart. Daar gaat het juist om. En de dingen die onder het oude verbond nog bedekt waren, die zijn onder het nieuwe verbond inderdaad geopenbaard. Daar gaat het om. Het punt is dus dat we in het Nieuwe Testament inderdaad, zeg maar, nieuwe waarheden vinden. Nieuw niet in de zin van dat ze echt origineel zijn, maar wel nieuw in de zin van dat ze voor het eerst openlijk gepredikt worden en dat voor het eerst openlijk gesproken wordt over het verzoeningswerk van de heiland, over zijn lijden en sterven, maar vervolgens natuurlijk over zijn opstanding en hemelvaart en over de positie die hij inmiddels als eersteling van een nieuwe schepping heeft ingenomen. Vooral dat laatste is eigenlijk niet duidelijk, niet expliciet heet zoiets, in het Oude Testament terug te vinden. Achteraf wel, want er zijn natuurlijk heel wat schriftplaatsen in het Oude Testament die over Christus spreken als degene aan wie alle dingen onderworpen zijn enzovoorts. Maar we weten dat domweg omdat het in het Nieuwe Testament staat. Met andere woorden, in het Nieuwe Testament staat dat die bepaalde schriftplaatsen in het Oude Testament daarover spreken. Zo gaat het nou eenmaal. Hè? Als in bijvoorbeeld Psalm 8 staat dat alle dingen aan de Heer zijn onderworpen, dan moet ik in de eerste plaats vaststellen dat de meeste gelovigen niet beseffen dat het inderdaad over de Heer Jezus gaat daar. Maar niettemin, Hebreeën 2 zegt het gewoon, hè. Zegt dat dat spreekt over niet de mens in het algemeen, ook niet een mens, maar inderdaad over die ene mens, namelijk de zoon des mensen, namelijk de Messias. En zo zijn er zoveel schriftplaatsen. En nadat we dat gevonden hebben, is het ook inderdaad mogelijk om andere schriftplaatsen in het Oude Testament te begrijpen en te zien dat ze inderdaad over Christus spreken. Maar terwijl we dat doen, zijn we dus bezig de bedekking opzij te schuiven. Want daar komt het in de praktijk op neer. En dat zal men dan in ieder geval toch moeten willen. Hoe dan ook, onder het oude verbond lag er een bedekking, maar die bedekking die wordt uitgebreid besproken, daarvan staat dat als men zich bekeert tot de Heer, en dan zeg ik het nu maar algemeen, dat is vers 16 van 2 Korinthe 3, als men zich bekeert tot de Heer, dan wordt het deksel weggenomen. Als men zich bekeert tot Jehovah, om zo te zeggen, want het is een oud-testamentische term natuurlijk, hè? Bekeert u toch tot de Heer. Als men zich bekeert tot Jehovah, de God van het oude verbond, dan maakt men in de praktijk kennis met Christus, de middelaar van het nieuwe verbond, die dan ook vervolgens zorgt dat de bedekking wordt weggenomen. Al zeggen wij gewoonlijk dat de Heilige Geest dat doet, maar juist ook in deze verse wordt uiteengezet dat dat geen enkel verschil maakt. Maar we hebben daar geloof ik op deze plaats al een keer wat uitgebreider bij stilgestaan. Dus dat hoef ik nou niet zo uitgebreid te doen. Maar waar het om gaat is dat die bedekking wordt weggenomen. En dan zegt vers 17, de Heere nu is de geest en waar de geest des Heer is, al daar is vrijheid. Waarbij de gedachte is, in vers 16 en de volgende verse, de bedekking wordt weggenomen en vers 17 zegt, dan is er vrijheid. Dat betekent dan automatisch dat waar die bedekking is, daar is geen vrijheid, daar is gevangenschap. Men zou dus ook kunnen zeggen, Mozes was min of meer gevangen onder zijn bedekking, onder de sluier. En waar de bedekking weg is, daar is vrijheid. Want dat is de gedachte die hier naar voren gebracht wordt. Immers, onder het oude verbond is men niet vrij, onder de wet waar de nieuwtestamentische waarheid bedekt is, daar is men niet vrij. Integendeel, daar is men, om het maar in één keer te zeggen, daar is men slaaf. Van de wet, slaaf onder de wet, daar draagt men een juk dat niemand dragen kan, daar bezwijkt men aan. En daar is men dus een gevangene, daar komt het op neer. Terwijl onder het nieuwe verbond, daar waar de wet geëindigd is en waar de bedekking is weggenomen, zelfs waar het hoofddeksel is weggenomen uit Mattheüs 2 Korinthe 11, daar is inderdaad vervolgens ook vrijheid, daar is men vrijgemaakt en daar is dus de bedekking weggenomen. Want dat is het verhaal. Het hangt trouwens direct samen met duisternis en licht. Hè? In de duisternis is men gevangen en wordt men gevangen en door licht wordt men bevrijd. Dat is een heel eenvoudige waarheid trouwens. Want als het duisternis is, dan zit men opgesloten. Dan kan men nergens heen. Want waar duister is, kun je in principe niet naartoe. Omdat je de weg niet weet enzovoort. Je weet niet wat daar is. En dat is hetzelfde als dat je binnen vier muurtjes opgesloten zit. Je weet niet wat daar buiten is. Je wordt dus door duisternis word je gevangen, in de duisternis is de wereld ook klein. Bekrompen mensen leven in duisternis. Ik vertel er niet bij wat ik eronder versta. Onder bekrompenheid, daar kan ik ook niks verkeerds gezegd hebben. Maar in ieder geval, dan leeft men in een klein wereldje en dus in duisternis. En daar waar het licht verschijnt, dan wordt de wereld een heel stuk groter. En is men inderdaad in vrijheid. Waarom zijn mensen bang in het donker?
Ja, zit maar in de kinderen,
nou, omdat ze zich opgesloten voelen. Omdat ze zich gevangenen voelen van de duisternis. Dat is gewoon zo. En als je gevangenen bent, heb je wel wat reden om bang te zijn. Ja. Nou goed. Hier staat dus, het deksel wordt weggenomen, maar de gevangenis wordt geopend. Er zal namelijk vrijheid zijn. De term gevangenis openen komt natuurlijk uit Jesaja. Die wordt daar genoemd in verband met het nieuwe verbond. Hè. De Heer haalt het trouwens aan in Lucas 4 in de synagoge in Nazareth. Ze zegt dat hij gekomen is inderdaad om de gevangenis te openen. Daar komt het op neer, om de mens vrijheid te geven, maar het is hetzelfde als dat de bedekking wordt weggenomen. Het is ook hetzelfde als dat licht zal schijnen in de duisternis. En daar gaat per slotverrekening eigenlijk dit hele hoofdstuk over en een groot deel van hoofdstuk 4. Waar steeds over het licht gesproken wordt dat zou schijnen in de duisternis. Maar het is hetzelfde als dat de bedekking wordt weggenomen. Het is ook hetzelfde als dat er vrijheid tot stand komt. Dat begrip vrijheid, daar ga ik eerst maar even op in, al is het dan het laatste woord van vers 17. Waar de geest des Heren is, daar is vrijheid. De gedachte is natuurlijk daar waar het nieuwe verbond is. Dat hoef ik niet eens uit te leggen, want dat is nou eenmaal het thema van dit schriftgedeelte. Het gaat over het verschil in heerlijkheid tussen het oude verbond en het nieuwe verbond. En er is zelfs vastgesteld dat waar het nieuwe verbond in heerlijkheid is, daar is het oude verbond eigenlijk helemaal niet heerlijk. Zoals het in bestond in vers 10, die lastige zin. Maar daar staat het nou eenmaal. Hè? Dus het gaat om het verschil tussen oud en nieuw verbond. Het moet dan duidelijk zijn dat de uitspraak in vers 17, waar de geest des Heeren is, daar is vrijheid, dat er een uitspraak is over het nieuwe verbond. Waar is de geest des Heeren dan? In ieder geval, daar waar men onder het nieuwe verbond leeft, en daar is vrijheid. Waarom staat er dan niet gewoon het nieuwe verbond, maar waarom staat er geest des Heeren? Eenvoudig, omdat de gedachte is dat de geest leidt in heel de waarheid, en de waarheid maakt vervolgens vrij. En waarheid is trouwens hetzelfde als licht. Dan hebben we weer dezelfde gedachte. Dus waar de geest is, wordt bedekking weggenomen. Waar de geest is, ontstaat vrijheid. Waar de geest is, is licht. Maar dat hoort allemaal bij elkaar. Ik ontleen die gedachtegang aan het Johannesevangelie. Dat is ook niet toevallig trouwens. Omdat juist het Johannesevangelie ons uitgebreid spreekt over de heerlijkheid waarmee Christus verheerlijkt zal worden. En dus spreekt het over de heerlijkheid van het nieuwe verbond. En daarmee spreekt het trouwens ook over Christus als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Al is, doet het dat dan zonder de uitdrukking ook maar te gebruiken. Maar goed, 2 Korinthe gebruikt het ter beslot ook niet, dus dat doet er ook niet toe. Maar ik nam u dan even maar mee naar Johannes 8, voor het gemak. Johannes 8, waar staat in vers 30... Als hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. Jezus dan zeide tot de Joden die in hem geloofden: indien gij die in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen en zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. De Heer belooft hen dus wat voor de toekomst en in de praktijk voor de nabije toekomst. Je moet daarbij bedenken dat deze gelovigen die hier genoemd worden, uit de Joden, deze Joodse gelovigen, die geloofden wel in wat de Heer zei, wat de Heer sprak. Maar het punt is dat de Heer niet uitgebreid sprak over de aard, de kenmerken enzovoorts, het wezen van het nieuwe verbond. Hij kondigde alleen aan dat het nieuwe verbond zou aanbreken. Maar wat het precies inhield, zei hij er nooit bij. Hij predikte vanuit het Oude Testament. De bedoeling was dat men dat zou geloven en verstaan eventueel, om dan vervolgens, na de opstanding van Christus, op grond daarvan deel te krijgen aan het inmiddels aangebroken nieuwe verbond. Dat is de gedachte. Trouwens, in het voorgaande staat ook dat zij niet verstonden wat hij precies sprak. Zij luisterden naar hem, zij stelden ook hun vertrouwen in hem, zij geloofden in hem, maar ze begrepen het niet. En dat kan natuurlijk heel goed. Ja, dat hoef ik toch niet uit te leggen, er zijn talloze gelovigen ook vandaag die wel geloven, maar er in wezen niets van begrijpen. Ja, dat is lastig. Dan wordt het een beetje zwak geloof, maar een kwetsbaar geloof is dat. Het is de bedoeling dat we het namelijk wel begrijpen. Maar hier staat het, hè, vers 27 bijvoorbeeld. Zij verstonden niet dat u hun van de Vader sprak. En dan zegt de Heer: wanneer gij de Zoon des mensen zult verhoogd hebben, dan zult gij verstaan dat ik ben. En dat ik van mezelf niets doe, enzovoorts. En zelfs dat is een cryptische en dus een verborgen uitspraak. Want ze hebben het netjes vertaald met: dan zult gij verstaan dat ik die ben. Maar dat moet nou juist niet, hè? Dan zult gij verstaan dat ik ben. En dat is de verwijzing naar de naam van Jehovah. Ik ben die ik ben, enzovoorts. Hij zegt dus eigenlijk: dan zult gij verstaan dat ik Jehovah ben. Ja. Daar gaat het om. Namelijk de verhoogde aan de rechterhand Gods. Degene aan wie de hele schepping is onderworpen enzovoorts. Maar dat vertelde hij hier nog niet. Dat zou pas komen na zijn eigenlijke verhoging. En ze zouden het pas begrijpen, verstaan, weten, wanneer zij in die verhoogde Christus zouden geloven. Maar goed, daar gaat het nou verder niet om. Maar de Heer zegt dan tot hen in vers 31... indien gij lieden in mijn woord blijft. Dat betekent gewoon dat men zou moeten blijven bij wat de Heer hier tot hen zei. Ze zouden zich aan zijn woorden moeten vasthouden. Hoe lang? Nou, eigenlijk altijd. Maar het punt is, zij zijn hier gelovigen onder het oude verbond. En de bedoeling is dat ze ook in hem zouden geloven nadat hij uit de dood zou zijn opgestaan. Met alle consequenties van dien. Dat doen ze overigens niet. Dat blijkt uit hoe het verhaal verder gaat. Want deze geschiedenis, het stuk wat hier dan min of meer begint met te spreken over Joden die in hem geloofden, dat eindigt in vers 59 met: zij namen dan stenen op, dat zij ze op hem wierpen, maar Jezus verborg zich en ging uit de tempel. Zodat je ziet dat dat geloof niet zo sterk was en ook meteen weer verdween. Nou ja, mogen dan gelovigen genoemd zijn. Wedergeboren waren ze in geen geval, want het was tot op dat moment nog niemand. Dat kon namelijk niet, omdat het wacht op de opstanding van Christus. Dus zeg nog niet dat ik gezegd heb dat iemand die wedergeboren is toch nog weer verloren kan gaan. Want dat is niet waar. Het ging hier om een betrekkelijk geloof, een beperkt geloof. En de Heer zei, als je daarbij blijft en het consequent vasthoudt, als je in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen. Nou, discipelen betekent volgelingen. Ze zouden hem dus moeten volgen. De volle uitdrukking die ik dan graag gebruik is uit Matthäus. Zij zouden hem moeten volgen in de wedergeboorte. Dat is de volle uitdrukking, hè? De Heer zegt, indien gij mij gevolgd zult zijn in de wedergeboorte, dan zult gij met mij zitten op tronen, enzovoorts. Dus ze zouden waarlijk zijn discipelen zijn wanneer ze ook nog in hem zouden geloven na zijn opstanding. En dus onder het nieuwe verbond. En hij zegt dus, indien gij in mijn woord blijft, zo zijt gij naar waarheid, mijn discipelen, en zult de waarheid verstaan. Er staat waarlijk als bijwoord, maar eigenlijk is het een zelfstandig naamwoord. Hè? Naar waarheid zou je eigenlijk moeten vertalen. Indien gij in mijn woord blijft, zo zijt gij naar waarheid, mijn discipelen, en gij zult de waarheid verstaan. En dat is wat anders dan alleen maar geloven. Gij zult de waarheid verstaan. En de waarheid zal u vrijmaken. Een paar hoofdstukken verder in Johannes 14 zegt, voegt de Heer bovendien aan toe, ik ben de waarheid. De weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En daar gaat het hier ook eigenlijk ook over, hè? Over naar de Vader gaan enzovoorts. Maar het punt is, gij zult, en die daarbij blijft, bij mijn woord blijft, zijt gij naar waarheid mijn volgelingen, en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. Dat betekent dat ze nu de waarheid nog niet konden en zelfs niet mochten verstaan. De Heer legde die waarheid ook niet uit, de waarheid dat hij zou sterven om op te staan uit de dood. Dat moest immers verborgen blijven volgens 1 Korinthe 2. Onder andere, dat mochten ze eigenlijk niet weten. Maar wanneer ze bij die waarheid zouden blijven, zouden ze die uiteindelijk begrijpen. Ze zouden de waarheid verstaan. En als gevolg daarvan zouden ze ook vrij zijn. Want dat is het verhaal, hè? Je kunt het als twee dingen zien, hoor. Gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Maar ik persoonlijk geef de voorkeur aan om het als één ding te zien. Naarmate men de waarheid verstaat, naar diezelfde mate is men namelijk vrij. Hoe beter men de waarheid verstaat, hoe beter men Christus kent, en dus naar die mate zal men ook aan hem deel hebben en met hem vrij zijn. Daar komt het op neer.
Ja, verlicht maar.
Ja. Daarom zegt de apostel dat het maar om één ding gaat, namelijk om hem te kennen, de kracht van zijn opstanding enzovoorts. Inderdaad. Bovendien, schrik maar niet van het begrip vrij zijn. Het is gewoon een alternatief voor verlost zijn. Het is gewoon hetzelfde. De waarheid zal u verlossen. Maar als je verlost bent, ben je ook vrij. Ja, in de meest brede betekenis van het woord. Vrijgelaten onder het nieuwe verbond. Vrij van de wet, vrij van de zonde. En dat soort zaken meer. Gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Maar de waarheid blijft voor een groot deel verborgen. In ieder geval hier in het Johannes-evangelie, maar ik ga het nou niet aanhalen, maar er staat er vele malen. De discipelen niet begrepen. En zelfs uiteindelijk staat er dat de Heer zelf zegt, wat ik nu doe of wat ik nu zeg, dat verstaat gij nog niet, maar gij zult het na deze verstaan, enzovoorts. En hij moedigt hen aan om bij zijn woord te blijven. En hij zegt, uw hart wordt niet ontroerd en zij het niet versaagd. En dat de ziekte vallen voor me, hoor, zo in Johannes 14, enzovoorts. Maar het wordt vele malen gezegd, dus ik hoef maar even te kijken en ik zie het wel ergens staan. Er staat er zo vaak. Maar de andere kant van het verhaal is dat de Heer zegt in Johannes 14... Nou, in vers 13, vers 36 al, hoofdstuk 13, vers 36, zegt de Heer: waar ik heen ga, kunt gij mij nu niet volgen? En hij zei net: indien gij bij mijn woord blijft, zijt gij waarlijk mijn discipelen. Zijt gij waarlijk mijn volgelingen? Maar de Heer zegt: nu kan het nog even niet. Nu kunt gij mij niet volgen, nog niet tenminste, want er staat: maar gij zult mij namaals volgen. Later zouden ze hem volgen, namelijk nadat hij uit de dood zou zijn opgewekt. En daar zouden ze waarlijk zijn discipelen, zijn volgelingen zijn, en dus ook vrijgemaakt worden, want dat is de gedachte. Maar ik ga maar even verder. Daarna zegt de Heer dat hij heen zou gaan naar zijn vader. Inderdaad, hier in hoofdstuk 14. En in hoofdstuk 14 staat ook dat de Heer zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. En de weg leidt tot de vader. En de waarheid leidt dus ook tot de vader, vanzelfsprekend. Dat is in vers 6 enzovoorts. En daarna zegt de Heer dat hij weliswaar heen zou gaan, maar hij zou de Vader bidden en hij zou een andere trooster zenden. Daar hebben we het ook al over gehad, over de begrip troosten en vertroosting. Maar die van die trooster staat dat hij inderdaad hen de nodige dingen zou openbaren en hen ook zou leiden in de waarheid. Dat staat bijvoorbeeld... Even kijken hoor, want het staat er een paar keer natuurlijk altijd. In 14 vers 17 staat al namelijk de geest der waarheid. De geest der waarheid. Dat wil zeggen, die geest heeft van alles met de waarheid te maken. Die men zou moeten verstaan. En ik ben geneigd meteen even door te huppelen naar 1 Korinthe 2. Want daar zegt de Heer dat er zoveel dingen, of zegt de apostel Paulus, dat er zoveel dingen verborgen waren die in het hart des mensen niet zijn opgeklommen en geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord. Aangehaald uit Jesaja overigens. En dan zegt hij: doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Dat wil zeggen dat verborgen, bedekte dingen, dingen waarover een bedekking lag in het Oude Testament. Onder andere die tekst uit Jesaja dus. Hè? Ja, zo is het. Dat die dingen nou juist aan ons geopenbaard zijn door zijn geest. Nou ja, denk er niet te veel bij. Het punt is gewoon dat het gebeurd is doordat via de geest inderdaad de apostelen en de profeten, dan wel apostel namelijk de profeten, inderdaad die waarheden ons hebben bekendgemaakt. Dan wel dat door die geest het Nieuwe Testament geïnspireerd is en we hebben het voor ons liggen. Het is een heel concrete zaak hoor, het is niks mystieks aan of zo. God heeft door zijn geest gewoon die dingen aan ons bekendgemaakt. De geest dus die heel die waarheid zou openbaren. En dat staat er dan ook vervolgens. Het heet de geest der waarheid in hoofdstuk 14, zei ik, vers 17. Maar in hoofdstuk 16, vers 13 praat de Heer daar nog steeds over. En dan vers 12 zegt hij dan: nog vele dingen heb ik u te zeggen, waarmee je maar weer ziet dat er nog heel wat gezegd moest worden, maar niet gezegd werd. Nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Men moest daar later pas in volgen, hè? Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden. En ik zeg er altijd bij, al de waarheid is heel de waarheid. Niet alle waarheden, alsof het er een heleboel zijn. Nee, heel de waarheid is maar één waarheid namelijk, maar men kent er slechts een deel van. En die geest zal dus in heel de waarheid leiden. En dat betekent inderdaad dat men dan de waarheid zal verstaan en daardoor bevrijd zal worden. En dus kun je ook rustig zeggen, wij worden bevrijd in de praktijk door de geest. Want die leidt ons in de waarheid en in heel de waarheid en de waarheid maakt vrij. Maar 2 Korinthe zegt gewoon, waar de geest des Heren is, daar is vrijheid. En wat is die waarheid dan? Staat er meteen achter. Want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken. De toekomende dingen zal hij u verkondigen. Hij zal mij verheerlijken. De toekomende dingen zal hij verkondigen. Hij zal mij verheerlijken. De toekomende dingen zijn dus de dingen in verband met de verheerlijking van Christus. En maak niet de fout te denken dat het dan gaat om de vervulling van de profetieën straks bij de wederkomst van Christus, want dat is niet zo. Dat was trouwens ook heel niet nodig eigenlijk, omdat die dingen in principe allemaal gewoon rechtstreeks gevonden kunnen worden in de letterlijke tekst gewoon. De normale, moet ik eigenlijk zeggen, de normale tekst van het Oude Testament. En de normale betekenis van de profetieën. Nee, het gaat er juist om dat die heerlijkheid van Christus, waarover hier gesproken wordt, niet zozeer die is die geopenbaard zal worden in de toekomst, maar juist de heerlijkheid die nu nog verborgen is in onze dagen. En vandaar dat Paulus in 2 Korinthe 4, waar we misschien nog aan toekomen, zegt dat het evangelie wat hij predikt, dat het is het evangelie der heerlijkheid van Christus. Want de waarheid die hij predikt, onbedekt en zonder sluier, is dat Christus verheerlijkt is. En de leugen is dat hij dood is. En de leugen is ook dat hij is opgestaan, maar nog niet verheerlijkt. Kan niet missen, kun je gewoon allemaal hieruit afleiden. Waarmee er de vele schriftplaatsen zijn die dat zeggen. Nee, ik weet niet of ik het hier gezegd heb, maar het hele punt is toch eigenlijk dat alle nieuwtestamentische bijbelboeken in principe in het algemeen genomen slechts spreken over de tegenwoordige verheerlijkte positie van Christus. Nu, in afwachting van zijn wederkomst, want de gebeurtenissen rond zijn wederkomst en wat er verder volgt, zijn weer gewoon, zijn geen verborgen dingen en die staan dus al in het Oude Testament. En de hele zin van het Nieuwe Testament, van de nieuwtestamentische boeken bedoel ik dus nu, het is wat lastig om het goed te zeggen, maar de hele zin van de nieuwtestamentische boeken is dat ze ons spreken over wat er gebeurt in afwachting van dat de alle dingen, in afwachting van de tijd der wederoprichting, alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. Handelingen 3. Ja, het gaat dus om gemeentelijke waarheid. Natuurlijk staat er ook wel eens een zin die geen gemeentelijke waarheid inhoudt. Er staan zelfs wel, zijn zelfs wel bijbelboeken die in het algemeen spreken zelfs over een andere bedeling dan de onze. Een andere toekomende naam. Dat kan wel zijn, maar ze hebben niettemin allemaal van doen met wat er gebeurt sinds de eerste komst van Christus tot in de wederkomst van Christus. En dan sluit het weer aan. En uiteindelijk sluit het dus weer aan bij gewoon oud-testamentische profetie. Vandaar dat het laatste nieuw-testamentische bijbelboek in hoge mate beschouwd kan worden als een commentaar op oud-testamentische profetie. Sluit daar gewoon weer bij aan. Alleen, er is dan inmiddels verband gelegd ook met de gemeentelijke situatie. Het zal u duidelijk zijn dat het heel moeilijk is om in de oud-testamentische profetie iets te lezen over de gemeente. Ik bedoel, als de oud-testamentische profetieën spreken over de wederkomst van Christus en de oprichting van zijn koninkrijk op aarde, dan is het verbazend moeilijk om daar nog iets in terug te vinden van de gemeente van zoals die in onze dagen ontstaan is. Omdat het helemaal niet bekend moest worden. Maar als je Openbaring leest, vind je wel degelijk de gemeente erin terug. Ja, nou ja, op de bekende manier. Op de manier zoals het ook moet. In het algemeen dus in de typologie, vanzelfsprekend, kan niet missen. Hè? Maar niettemin, dat is wat er gebeurt. En zo geldt het ook voor de evangeliën, voor Matthäus tot en met Johannes. De geschiedenissen die daarin staan vonden plaats in oud-testamentische tijd. Maar de geschiedenissen zoals ze beschreven werden, werden beschreven ruim na de opstanding van Christus, toen al lang onze gemeentelijke bedeling was aangebroken. En ze leggen uit hoe het zo gekomen is. Dus wel degelijk gemeentelijke waarheid in Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Ik zou zeggen, breek me de mond niet open, want het staat er echt vol mee. Als je het maar zien wilt tenminste, hè. Dat is echt waar. Ja, wat heet verborgen? Kijk, als de Heer een gelijkenis vertelt over een wijngaard waarvan de arbeiders de opbrengst niet inleveren bij de baas, bij de heer van de wijngaard, zeg maar, hoe heet dat, hè? Dan vraagt de Heer aan zijn toehoorders, dat vragen over de gelijkenis na afloop, leuk is dat altijd, hè? Net als bij die gelijkenis van de naaste. Ja, stelt vragen erover. En dan zegt hij, wat zal die Heer nou met die landlieden doen? En dan zeggen zij, hij zal de wijngaard aan andere landlieden geven die de vrucht opbrengen op zijn tijd. En dan zegt de Heer, ja, dat klopt, want het koninkrijk der hemelen zal gegeven worden aan een ander volk. Hè? Dat wel de vrucht zal dragen. Alsjeblieft. Is dat nou symboliek of niet? Nou, niet meer, want het wordt verklaard. Dat is ook niks aan toe te voegen. Behalve dan dat je moet vragen natuurlijk welk ander volk dan. Maar voor de rest ook niet. Ik bedoel, dus gemeentelijke, dat is dat andere volk. Hè? De gemeente, uiteraard. Hè? Dat is gemeentelijke waarheid. Nee, ja, even wat ruw gezegd. Hoor. Want ik ga niet op de details in nou. Hè? Want daar ben ik niet mee uitgepraat over dat verhaal. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je daar dus gemeentelijke waarheid vindt. Het zou worden weggenomen van een land. En er staat ook duidelijk bij dat ze begrepen dat hij over hen sprak. Dat van hen zal worden weggenomen. En als dus Paulus in Handelingen 28, vers 28 of zo, zegt, het zij u bekend, tot de Joden, hè, het zij u bekend dat de zaligheid in de heidenen gezonden wordt en die zullen horen, dan moet men niet ineens gaan lopen vertellen van dat daar ineens een nieuwe bedeling begint. Sommigen doen dat, hè. Want de Heer zei precies hetzelfde al tegen zijn tijdgenoten, nog in oudtestamentische tijd, strikt genomen. Zo nieuw was het dus niet wat Paulus zei. Iemand anders had het al letterlijk gezegd en veel eerder. Letterlijk. En ik noem maar een voorbeeld zo uit het hoofd. En dat komt toen ik zondag over die over Johannes 15 sprak. Hè, over die wijnstok en dus over de wijngaard en over vruchtdragen. Maar goed, het schiet me zo te binnen. Maar zo zijn er talloze voorbeelden. Heel het Nieuwe Testament heeft als doel te spreken over de aard van onze bedeling. Hoe hij aansluit bij de oud-testamentische geschiedenis. Maar hoe hij ook aansluit bij de oud-testamentische profetieën. En hoe hij uiteindelijk aansluit bij de wederkomst van Christus en de openbaring van zijn koninkrijk. En ook welke rol de gemeente daar dan eigenlijk in speelt. Zo ongeveer dan. Voor zover er wat van te begrijpen valt. Maar dat is de hele gedachte. Kortom, als er gezegd wordt, zal die geest zenden, die zal u in heel de waarheid leiden. Dan gaat het inderdaad daarom, om dat wat in het Oude Testament bedekt was, alsnog ook te ontdekken, bekend te maken dus. Die zal u in heel de waarheid leiden. Niet, die zal u nog meer waarheid vertellen.
In mijn Bijbel staat.
Denk om hoe het netjes staat. Hè? Ja, hij zal u in de volle waarheid leiden. Dat kan ook, ja. Hij zal u in heel de waarheid leiden. Betekent, die hele waarheid was er al. Alleen wij, zal ik dan maar zeggen, of de discipelen waren daar niet volledig mee bekend. Omdat een deel bedekt was. Maar het was er al wel. Waarmee men weer ziet dat er gezegd wordt dat gemeentelijke waarheid in het Oude Testament ook gevonden kan worden. Maar dan moet wel de bedekking weg. En het aardige is, maar dat is een zijlijn. Er zijn er velen die in het Oude Testament heel de gemeentelijke waarheid niet vinden. En daarom niet beseffen bij welke gemeente ze zelf eigenlijk horen. En daarom leven ze gewoon onder de wet. En dat is een meerderheid van in ieder geval het protestantse christendom. Die kennen heel de gemeente niet. Nee, ze gebruiken de term wel, want staat in de Bijbel. Maar het is nog steeds bedekt. Zij weten niet van de hemelse roeping en erfenis. Ze kennen hun positie niet in Christus. Ze kennen geen troon der genade. Ze kennen zeker geen verheerlijkte Christus aan de rechterhand Gods als middelaar van het nieuwe verbond. Ze leven dus gewoon onder het oude. En ze denken dat zij Israël zijn.
Ja, maar God heeft de wet van ons vervuld.
Dus. Ja, maar daar weet men niet van. Niet echt. Ja, men kan het wel lezen, maar men begrijpt het niet. Dan heb je het. Men weet de waarheid, men ontkent die waarheid ook niet. Ja, sommigen ook wel hoor. Maar er zijn er zat die dat niet ontkennen, maar geen idee hebben wat het inhoudt.
Verstaan.
Ze verstaan hem niet, nee. Nee. Maar dat komt omdat ze ook niet echt tot de Heer komen. Ze plaatsen de Heer ver af en in de prediking wordt de Heer ook ver afgehouden. En als men niet tot die Heer komt, dan wordt de bedekking ook niet weggenomen. Dan blijft men leven inderdaad op grote afstand onder het oude verbond. Mede onder de vloek dus van het oude verbond. En de bedekking wordt alleen maar dikker. Omdat in alle prediking en alle denken wordt die bedekking dikker gemaakt. En wordt de duisternis groter gemaakt. Dat kan niet anders. Maar dat is wat er gebeurt. Nou goed, maar hier staat de geest der waarheid. Die zal u in heel de waarheid leiden. En heel de waarheid is het Oude Testament. Dat meen ik echt. Heel de waarheid is het Oude Testament. Maar om erin geleid te worden zodanig dat men inderdaad ook de verborgene dingen van het Oude Testament kent, heeft men het Nieuwe Testament nodig. Ja. Dat is alles.
Wat is nu het Nieuwe Testament?
Nee, niet dat ik weet. Niet dat ik weet, nee. Nou, de enkele dingen wel. Sommige oud-testamentische waarheden worden in het Nieuwe Testament wat breder uiteengezet. Maar ja, één ding wat me altijd te binnen schiet, is altijd die kwestie van het duizendjarig rijk. Omdat het zo'n leuk theologisch probleem is. Hè. Het punt is dan, zegt men, dat het duizendjarig rijk in het Oude Testament niet genoemd wordt. En heeft men in zekere zin gelijk in. Er staat namelijk nergens dat het duizend jaar duurt. Hier, hè, dat koninkrijk hier op die oude aarde. Maar er staat in Openbaring wel. Maar het neemt niet weg dat degenen die bestrijden dat het letterlijk duizend jaar duurt, die zeggen gewoonlijk dat onze opvatting omtrent die duizend jaren, dat die ontleend is aan de Joodse, let op, aan de Joodse theologie. Maar de Joden erkennen het Nieuwe Testament niet, zodat mijn volgende vraag is, die heeft nog nooit iemand mij kunnen beantwoorden, helaas, want ik zou het graag willen weten, maar de vraag is, hoe weten de Joden dan dat het duizend jaar duurt als ze het niet uit het Nieuwe Testament hebben?
Ja, die lezen het Nieuwe niet.
Dan moeten ze het ook uit het Oude hebben op een of andere merkwaardige manier, maar ik zou niet weten hoe. Maar ze weten het wel. Dus te zeggen dat er in het Oude niet staat, ja, ik moet toegeven dat ik het er niet in gevonden heb, maar er zijn er die het er dus wel in gevonden hebben. Ze hebben alleen mij nooit verteld waar dan en hoe dan. He? Ja, dat is leuk, hè? Dat zit me wel dwars, hoor. Ja, ik zou het wel graag willen weten. Maar goed. Maar dat staat nog te bezien. En dus vaststellen dat er in het Nieuwe Testament dingen staan die echt in het Oude Testament niet staan. Wel, het kon wel eens wezen dat we zulke dingen zouden kunnen noemen. Maar het kon ook wel eens wezen dat we gewoon gebrek aan inzicht hebben in het Oude Testament. En daarom denken dat het alleen in het Nieuwe staat. Ik zal nooit vergeten, dat mag ik eigenlijk nooit herhalen, maar ik zal nooit vergeten dat ik ooit las van in een van de boeken van Louis Perry Schaeffer. Dat is een man die ik hoogelijk waardeer overigens. Die schreef dat in het Oude Testament geen profetieën zijn omtrent de hemelvaart van Christus. En toen brak mijn klomp. Heb je als Hollander, hè? Dan breekt je klomp. Hoezo geen profetieën over de hemelvaart van Christus? Dat is gewoon een blinde vlek, die man. Ik weet niet wat die man gehad heeft toen hij dat schreef, maar er zijn er plenty. Wat dacht je van de meest bekende tekst uit het Oude in het Nieuwe? De Heer heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand. Is dat nou een profetie over de hemelvaart van Christus of niet? Zit aan mijn rechterhand totdat ik u vijanden stel, tot stellen tot de voetbank uw voeten. Hè? En die andere die ook in het Nieuwe Testament wordt aangehaald. Opgevaren zijnde naar de hoogte. Nou, dat is letterlijk. Dat is puur letterlijk. Kan niet missen. Hè? Enzovoorts. Maar waarmee ik maar zeggen wil, je kunt wel denken dat in het Oude Testament niet staat, maar het kon wel eens wezen dat je het gewoon even niet, je het niet realiseert of het nooit gezien hebt. Alleen. Goed. Nou, gaan we maar weer verder. De geest dus zal, wat ik maar wilde zeggen is, Johannes 16 vers 13, de geest der waarheid zal in heel de waarheid leiden, de volle waarheid. Dan is de bedekking weggenomen. Maar Johannes 8 zei daar al van, gij zult dan de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. En kort betekent het, waar die geest is, daar is vrijheid. En als u het niet echt begrijpt, dan heb ik altijd nog een ander. Dan is het, naarmate die geest er is, naar diezelfde mate is er vrijheid. Maar dat is hetzelfde als, naarmate men de waarheid verstaat, is men vrij. Nou, en dan van de andere kant geredeneerd. Velen zijn bang voor de vrijheid. Nee, sommigen hebben engtevrees en zijn dus ook niet graag in duisternis. Maar sommigen hebben ruimtevrees. En houden dus van de schemer. Het moet niet zo licht zijn. Ja, dat komt voor. Die houden niet van de vrijheid. En dat geldt voor mensen die onder de wet leven, onder het Oude Verbond, geldt dat in zeer sterke mate. Die zeggen, ja, maar als ik geen wet heb, wat dan? Ik kan toch niet zonder wet? Ik moet een voorschrift hebben van wat ik niet mag, eigenlijk. Wat ik wel wil, kan ik zelf wel bedenken, maar wat ik niet mag, dat moet toch, je moet toch even. Ze zijn bang voor de ruimte.
En wat ik wel moet.
En wat ik wel moet, ja. Wat ik niet mag en wel moet, ja. Dan zijn ze gevangenen. Als ze dat hebben, wat niet mag en wat wel moet enzovoort. Ze zijn bang voor de ruimte. Er komt bij dat als men bevrijd is, dan draagt men verantwoordelijkheid. En als men gevangen zit, draagt men geen verantwoordelijkheid. Ja, waarom wordt iemand in de gevangenis gezet, überhaupt? Omdat hij geen verantwoordelijkheid kan dragen, kort gezegd. He? Ja, dus daar gaat het maar om. Vrijheid is natuurlijk op zich voor velen aantrekkelijk, maar voor anderen niet, omdat het inderdaad verantwoordelijkheid op een mens legt. En dat is dan het dilemma, het nadeel, om zo te zeggen, van het nieuwe verbond eigenlijk. Maakt de mens persoonlijk verantwoordelijk voor zijn leven en voor zijn relatie met de Heer natuurlijk. Maar goed, niettemin staat er, waar de geest des Heer is, al daar is vrijheid. Maar nou even terug naar het begin van het vers, van 2 Korinthe 3, vers 17. Waar staat de Heere nu is de geest? Dat nu, daar moet u niet veel, geeft veel betekenis aan hechten. Het gaat er gewoon om dat dit vers een nadere verklaring is. En dan wordt een woordje nu gebruikt. Hè? Een nadere verklaring is van het voorgaande. Want in het voorgaande staat dat Paulus een dienaar is van het nieuwe verbond. Vers 4. Niet in stenen tafel, maar in vlezen tafel. Ik wou zeggen, daar staat het woord geest. Maar laat ik dat vers dan verder niet aanhalen. Maar in ieder geval wel. Vers 6. Die ons ook bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaars des nieuwe verbonds. Dan van het Nieuwe Testament. Niet dat letter, maar des geestes. En vervolgens. En de geest maakt levend. Dus het nieuwe verbond is een verbond des geestes. En de geest maakt levend. Vandaar dat het later heet een bediening des levens, eventueel. Maar in vers 8 heet het een bediening des geestes. En dat wordt nader uitgelegd. Het nieuwe verbond is een bediening des geestes. Maar vers 17 zegt, de Heere is de geest. Maar je kunt altijd vragen, wie of wat is die geest? Want geest is een heel ruim begrip, hè? Het is een verschrikkelijk ruim begrip. Maar wat is wie is die geest van het nieuwe verbond? Dat staat erbij, dat is de Heere. De Heer zelf dus, inderdaad, ja. De Heer is de geest.
Staat, ja? Staat nu geest, de Heere nu is de geest, staat er werkelijk, of staat er de Heere nu is... Geest. Ik heb het doorgeschreven en ik weet niet hoe ik het heb gedaan.
Ja, dat maakt hier zelfs niks uit. Want als er staat de Heer is geest, dan vragen wij prompt welke geest, wat voor geest, hoezo geest. En dan is het antwoord uiteraard die geest die in de voorgaande versen genoemd werd. Dus er verandert niks mee. Ja, en als er staat de Heer is de geest, dan wordt een bepaald lidwoord gebruikt. Altijd met hoe noemen ze het nou? Als betrekkelijk voornaam wordt, dat wil zeggen, dan komt het overeen met die.
Met de Heer.
Die geest. En de vraag is dan welke geest? Nou, de geest die, dan heb je hem twee keer, de geest die in de voorgaande versen genoemd werd. Dat is altijd de functie van het bepalend lidwoord. Maar of het er nou staat of niet, het verandert er helemaal niks mee, want uit de context blijkt gewoon wie het is, wat het is, de geest uit die voorgaande versen namelijk. Mozes als de middelaar van het oude verbond des vleeses. En de Heere als de middelaar van het nieuwe verbond des geestes. Daar gaat het over. En dan staat er dus gewoon, de Heer is de geest.
Er staat hier ook, de Heer nu is de geest.
Ja. Ja, dat nu wil zeggen, het is de verklaring van het voorgaande.
Ja,
het
vers verder leest staat ook weer. En waar de geest is.
Ja. Er staat er meteen achter. Eerst staat er de Heer is de geest en dan staat er waar de geest des Heren is. Ja, dat is een prachtig voorbeeld van hoe taal in elkaar zit trouwens. Hè? Want eerst staat er de Heer is de geest en dan staat er de geest des Heren. Waaruit je maar beziet dat de term geest des Heren gewoon betekent de geest namelijk de Heren.
Ja. Dat zeg het al.
Ja. En dus kun je vertalen met waar de geest namelijk de Heer is. Dat is het eigenlijk, hè? Waar de geest, waar de Heer is, daar is vrijheid. Wie is dus de middelaar van het nieuwe verbond? De Heer of de Geest, uiteraard de Heilige Geest, de Geest van Christus, maar die termen hebben we al eens besproken, hè? Christus, de Geest van Christus, de Geest Gods enzovoort. Hè? Dus de middelaar van het nieuwe verbond is de Heer Christus, of het is de Geest, of het is de Hoge Priester van de Orde van Melchizedek, zodat je maar ziet dat het precies hetzelfde is. Beter dat hij precies dezelfde is. En dat vind ik van groot belang, omdat bijvoorbeeld de Colossensebrief spreekt over Christus, uitsluitend over Christus, helemaal niet over de geest, komt geen geest in voor, een hele brief niet. Terwijl het wel degelijk gaat over hoge hemelse dingen, over hoge geestelijke waarheid, maar geest komt er niet, het hele woord wordt niet eens gebruikt. Het is gewoon Christus. In een ander verband wordt er uitgebreid gesproken over de werking van de geest, met name in de Korinthebrieven trouwens. En de Hebreeënbrief spreekt over de hoge priester van het nieuwe verbond, de ordening van Melchizedek, en hoe het maar heten mag. Maar het is heus elke keer precies hetzelfde. Het is gewoon beschrijven en omschrijven van wie Christus is, in het bijzonder nu, uiteraard. Dus de Heer is de geest. Daarom heet het een bediening des geestes. Het is een bediening des Heren, het is een bediening van Christus. Daar gaat het om. En waar de Heer is, daar is de Geest. En waar de Geest is, daar is de Heer, omdat het volstrekt hetzelfde is. En waar de Heer is, daar is vrijheid. En dat kun je je wel voorstellen, want er mag dan heel wat onvrijheid zijn, met name ook in christelijke kring, maar u begrijpt toch net zo goed als ik, dat op het moment dat de Heer werkelijk zichtbaar in het midden van die gelovigen verschijnt, daar houden alle wetten en regeltjes ter plekke op. Ja. Het is precies wat het Sanhedrin zei, wat de hoge priester, de voorzitter van het Sanhedrin zei. Hij zegt, als ze achter die Jezus aanlopen, kunnen wij naar huis. En aangezien we die naar huis willen, dan kunnen we maar beter doden. Ja, dat is het hele punt. Ik denk ook altijd, als de Heer binnenkomt van de kerkenraad naar huis, en dan heb ik niks lelijks gezegd over een kerkenraad. Ik had een broederraad kunnen zeggen, dat maakt niks uit. Als de Heer binnenkomt, ga ik achteraan zitten hier. Hè? Toch? Dus dan houdt alles op. Dan is er vrijheid en houden alle wetten en regels die wij kennen, ook als geloven, hoe goed ze ook zijn, houden volstrekt op. Maar het punt is, hij is hier. Ja, houd alles op. Ja, en dus waar de Heer is, daar is vrijheid. Daar gaat het om. Dat is ook aardig. Je kunt dus meteen vaststellen dat als je gelovigen tegenkomt, zoals die Korintiërs, die inderdaad onvrij zijn en zich ook onvrij gedragen, dan is er een gebrek aan geest. Er is een gebrek aan geestelijk leven. Dat kan je missen. Dat is misschien hard om te zeggen, maar dat is toch ongeveer wat de apostel aan deze Korintiërs suggereert. Want waarom zegt hij dit? Waarom schrijf je dit aan die Korintiërs? Wel, omdat die lui niet vrij zijn, uiteraard. En omdat ze dus zijns inziens behoefte hebben aan deze boodschap, de boodschap van Paulus over de heerlijkheid van het nieuwe verbond. En over het feit dat wie in Christus is, kortom, wie verbonden is met Christus en dus wie met Christus is, die is in Christus een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, het is alles nieuw geworden, houdt alles op. Maar dat was 2 Korinthe 5, vers 17, maar in mijn Bijbel ook maar één bladzijde verder. Dat is echt de gedachtegang. En er staat dan waar de geest des Heeren is, al daar is vrijheid. Maar in het echt staat er natuurlijk eigenlijk, jullie kennen die geest niet, jullie kennen de waarheid niet, jullie zijn niet vrij. Dat is de reden waarom je niet vrij bent. En waarom men zegt, ik ben van die en ik ben van die enzovoort. Dat is het verhaal natuurlijk. Maar waar de geest des Heeren is, daar is de bedekking weg. Daar is inderdaad volle vrijheid. En dan komen we bij vers 18... Dat is min of meer het hoogtepunt van deze redenering. Want wij allen, met ongedekt aangezicht, de heerlijkheid des Heren enzovoort. We beginnen even langzaam vooraan. Hè? Wij allen met ongedekt aangezicht. We kennen die bedekking niet, wij zijn vrij. Ik maak me sterk dat de apostel onder wij inderdaad niet verstaat de Korintiërs. Maar wel Paulus en Timotheus en degene die met hem zijn. Er staat per slot van rekening niet, gij allen. Maar wij allen, Met ongedekte aangezichten, dat wil zeggen dat de bedekking weg is, betekent dat ze vrij zijn. En inderdaad in heel de waarheid geleid zijn, als je tenminste het Johannes-evangelie ernaast legt. Wij allen met ongedekte aangezichten, de heerlijkheid des Heren, jawel, want die heerlijkheid des Heren straalt dan op hen af. De punt is dat ze zich vergelijken met Mozes. Mozes had een bedekking. Maar zegt Paulus, wij niet. En de heerlijkheid des Heren komt rechtstreeks tot ons. En als je zo de gedachtegang volgt, is de consequentie dat aangezien Mozes de heerlijkheid des Heren niet alleen ontving, maar ook weer afstraalde, in ieder geval voordat die bedekking er was. Zo moet het ook zijn bij de apostel Paulus, die dan inderdaad de bedekking niet kent, die vrijgemaakt is. Het betekent dat de heerlijkheid des Heren via, in ieder geval de apostel Paulus en de zijnen, inderdaad via hem weerkaatst, weerspiegelt dus, weerkaatst en dus afstraalt op degene die naar zijn boodschap luisteren. Want door de geest en dus door de Heer is Paulus geleid in heel de waarheid en het is heel die waarheid die hij predikt. Waar die Corinthiërs zoveel bezwaar tegen hadden. Maar Paulus zegt, je kan er wel bezwaar tegen hebben, maar je doet net als Israël. Nou komt er eindelijk licht, nou is de bedekking weg. Daar hebben we 1500 jaar of zoiets op gewacht, hè. Tot het einde der wet, en nou komt het en dan protesteer je er tegen. Hij zegt, maar wij weerspiegelen de heerlijkheid van Christus. Staat dat er ook? Ja, staat er ook, maar in de vertaling helaas niet. En met opzet heb ik niet verder gelezen die zin, om u eerst te laten zien hoe logisch de gedachte is die ik nu naar voren breng. Hè? Wij allen met ongedekte aangezicht de heerlijkheid des Heren aanschouwende. Nee, weerspiegelende. Want wij zijn niet de Corinthiërs aan het eind van het verhaal. Maar wij is Paulus en de zijnen die de heerlijkheid van de Heer ontvangen en ook weer doorgeven. En dus bij wijze van spreken weerspiegelen. Als het licht was geweest wat hij ontving, dan zou hij het weerspiegelen. Als het woord is geweest wat hij ontving, dan spreekt hij het weer verder. Dan predikt hij het verder en dat is wat hij doet. Maar aangezien licht en woord synoniemen zijn, kun je het dus ook zo zeggen. Wij allen met ongedekt aangezicht de heerlijkheid des Heren, niet in een spiegel aanschouwende, maar weerspiegelende. Het is een werkwoord wat hier gebruikt wordt in verband met de spiegel. De spiegel doet iets. En men heeft het dan wel gemaakt in de spiegel aanschouwende, maar kennelijk is men hier de draad kwijt. Het moet gewoon zijn weerspiegelende. Zoals immers Mozes dat ook deed, maar het volk wilde niet in de spiegel kijken. Dus kwam er een bedekking over. En Paulus zegt, nee, bij ons is de bedekking weg. Dus zegt hij, als je naar ons luistert, of als je naar ons kijkt, om zo te zeggen, dan zie je Christus. En dan 14 vers 5, dan 4 vers 5 bedoel ik. Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus. En onszelf dat wij uw dienaars zijn, dat wij spiegels zijn namelijk.
En dan dus die alles ook. Daarnaast spiegelen die alles.
Ja, ja, ieder die dat ontvangt verder, die dan niet de bedekking op zijn eigen aangezicht legt, wordt naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd. Hè? Die krijgt dat ook, die weerspiegelt het dan ook. Maar er staat wij allen met ongedekte aangezicht de heerlijkheid des Heren weerspiegelende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd. En naar betekent in overeenstemming met. En betekent dus wij worden in overeenstemming met hetzelfde beeld in gedaante veranderd. Er zijn twee mogelijkheden. De ene is dat je onder beeld verstaat het beeld van Mozes. En dat vergelijkt met Paulus. Zoals Mozes veranderd werd. Zo werd Paulus veranderd. Maar beter is natuurlijk, beter is het anders te zien, denk ik. Want mijn zin is gaat het erom dat de heerlijkheid des Heren afstraalt op Paulus. En Paulus straalt het door aan, laten we zeggen, de Corinthiërs dan misschien niet. Maar dan in ieder geval aan de Efeziërs, om maar eens wat anders te noemen. En daar werkt het weer precies eender. Die krijgen ook zo'n lichtende gedaante, zou ik maar zeggen. Die hebben ook het woord en spreken het weer verder, want dat is de gedachte. En die ontvangen ook het leven, licht, leven, woord. Die ontvangen ook het leven van Christus en dragen dat verder uit, enzovoorts. Dus wij allen worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd.
Hetzelfde beeld als 4 vers 4?
Het spiegelbeeld van Paulus.
Ja, daar gaat het ook om, ja.
Dat beeld?
Ja, precies. Ja, Christus is beeld Gods. Staat daar in 2 Korinthe 4 vers 4. De gedachte is dat de heerlijkheid Gods, maar het staat, dat is kort in die verse uitgelegd hoor, dat de heerlijkheid Gods weerspiegelt op Christus. Maar je kunt daarna zeggen, de heerlijkheid van Christus weerspiegelt op Paulus. En de heerlijkheid van Paulus weerspiegelt op sommige Korintiërs. Goed. Maar eventueel op ons. Dat kan heel goed, ja. Je kan er net zoveel tussen zetten. Het is maar hoeveel spiegels er tussen staan. Dat maakt in principe niks uit. Als goede spiegels zijn niet. Hè?
Dat komt niet
waar. Ja, dat wil zeggen, het werkt door. Het licht wordt overgedragen. De lichtende... God die licht is, krijgt dan ook een lichtende gedaante in Christus, die het beeld Gods is. En het afschijnsel is van Gods heerlijkheid. Hebreeën 1, en het uitgedrukte beeld, hetzelfde beeld, uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid enzovoorts. Maar die heerlijkheid van Christus en dus van de Heer weerstraalt hier op Paulus en zo gaat dat verder. Het gaat om de verspreiding van licht hier, het doorgeven van licht. Het had ook kunnen zijn het doorgeven van woord. In werkelijkheid gaat het daar natuurlijk over, maar dat is erg concreet gesteld. En omdat het een pijnlijk onderwerp is voor de Corinthiërs, wordt het dus inderdaad niet zo scherp gesteld. Er wordt er over licht gesproken, mede aan de hand van oud-testamentische voorbeelden, in plaats van over het woord. Maar het gaat uiteraard om hetzelfde. Bovendien, dat er een bedekking op Mozes aangezicht lag in de tijd, dat sterfste niet. Het sterfste is dat er een bedekking lag over heel het woord van Mozes, het Oude Testament. En het aardige is bovendien ook dat de apostel bij deze gelegenheid eigenlijk die bedekking stiekem aan het wegtrekken is. Hè? Want hij verklaart nu wat dat betekende met het aangezicht van Mozes en die heerlijkheid enzovoorts. En hoe dat spreekt over de verheerlijkte Christus in onze dagen. Maar wat vers 18 zegt, is dat wij inderdaad, eventueel, naar datzelfde beeld in gedaante veranderd worden. Dat wil zeggen, God openbaarde zich in Christus, Christus openbaart zich in Paulus, Paulus openbaart zich aan ons en zo gaat het verder. Zo gaat het woord verder, zo gaat de geest verder, zo gaat het leven verder enzovoorts. En dat gaat over de uitbreiding van het nieuwe verbond. En van de zaligheid en hoe het maar heten mag. Van des Heeren geest, ja. Maar er is een andere manier om te zeggen dat wij inderdaad het beeld van Gods zoon gelijkvormig worden. Het probleem is dat wij bij die term, dat we zijn beeld gelijkvormig worden, meestal geneigd zijn te denken inderdaad aan een uiterlijke gedaante. Maar daar gaat het helemaal niet om. Nee. Wie of wat iemand is, heb ik vaker gezegd, zit, en dat staat hier trouwens in de volgende verse ook, zit in de mens. En het is belangrijk dat dat overeenkomt met Christus, dat we naar dat beeld veranderd worden.
Ja. Dat is zijn geest.
Bovendien de uiterlijke gedaante van de Heer Jezus Christus kennen wij helemaal niet. En waarom ook?
Kunnen we alleen maar denken.
Dus het is niet nodig. We weten wat in hem was. Het woord Gods namelijk. En naarmate wij gevuld zijn met het woord Gods, naarmate dat onze gedachten bezighoudt en bepaalt, na die mate worden wij naar zijn beeld veranderd. Dat is het namelijk, dat is het beeld. En worden wij ook een uitdrukking van zijn wezen. Dat is het, ja. Concreter kan het denk ik ook niet gezegd worden. Maar er staat hier dus, wij allen weerspiegelen eventueel ook die heerlijkheid des Heren. Wij worden dus naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd. Ook wij worden dan lichten in de wereld enzovoorts. Hè? Dat soort dingen. Maar zeg maar gewoon lichten in de wereld. Dat is niet zo aardig gekozen trouwens, die uitdrukking. Maar wij worden ook licht inderdaad. We zijn immers zonen des daags en zonen des lichts. Hè? Wij worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. En let erop dat er maar twee keer de heerlijkheid staat, hè. Men wil nog alles net doen alsof er staat van heerlijkheid tot heerlijkheid tot heerlijkheid tot heerlijkheid. Steeds heerlijker en altijd maar door. Maar dat staat er niet. Dat is misschien wel zo, maar dat staat er niet. Er staat van heerlijkheid tot heerlijkheid. Waarna de vraag is, welke twee heerlijkheden zijn dat? En dat, is, dat moet je langzamerhand dan toch weten. Hè? Ja, het oude en nieuwe verbond. Van de heerlijkheid van het oude verbond worden wij veranderd naar de heerlijkheid van het nieuwe verbond. Want daar gaat het om.
Dus van tot.
Ja. Van de bediening des doods naar de bediening des levens of des geestes, hoe het maar heten mag. En dat gaat inderdaad doen dat wij dat licht ontvangen, het woord gods ontvangen. Of zoals Colossens het zegt, naarmate wij gevuld worden met het woord van Christus. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Ik zei net, in Colossens wordt de geest nooit genoemd. Nee. In Efeze wel, daar heet het, wordt vervuld met de geest. Maar Colossense zegt, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Maar het is volstrekt hetzelfde.
Het is hetzelfde, ja.
En voor zover het niet hetzelfde is, daar waar de geest is, leidt hij in al de waarheid. En dus geeft hij ons woord van Christus. Dus dan komt het, als het dan niet hetzelfde zou zijn, dan zou het toch op hetzelfde neerkomen. En daar gaat het natuurlijk uiteindelijk maar om, hè. Ja. Wij allen met ongedekt aangezicht, dat is ook de achtergrond van 1 Korinthe 11, hè? De kwestie van dat hoofddeksel wat af moet, weet u wel. Ja. Wij met ongedekte aangezichten, de heerlijkheid des Heren, weerspiegelende, wij worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heren geest, maar ook daarvan kun je lezen als van de Heer die de geest is, of zoiets, hè? Of als van de Heer namelijk de geest. Als van des Heren geest. Het punt is dat wij wellicht wat ontvangen van die heerlijkheid van Paulus, zal ik maar zeggen. Maar in werkelijkheid komt het toch van Christus. En daarom staat het erachter, als van des Heren geest. Het mag dan komen van Paulus. Maar het is net zoals, ja, die sprak ook door de geest. Het is dus toch van de Heer. Rechtstreeks. Wat er ook tussen zit. Wie er ook tussen heeft zitten spiegelen, zal ik maar zeggen. Hè? Ja.
Wees mijn navolgers, zegt hij ook. En als zijn later zoals ik van Christus ben.
Ja, ja, er verandert dus niks meer. Hij zegt, wees alle mijn navolgers. Ja. Gelijkerwijs ook ik van Christus. Zodat we navolgers van Paulus zijn, zijn we navolgers van Christus. Ja. Waarmee je maar beziet dat we eventueel ook het beeld van Paulus gelijkvormig worden. Dat mag misschien niet zeggen, maar daar komt het toch op neer. Dat maakt niks uit. We worden allemaal naar dat beeld in gedaante veranderd, hè? Naar het beeld van Gods Zoon. Dat zijn trouwens de uitdrukkingen weer uit Romeinen 8. Daar is nogal wat verband mee natuurlijk, hè? Met Romeinen 8. Met name dan vers 29. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd den beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. Broederen, mede-erfgenamen. Anderen gelijk als hij is de gedachte. En wij worden inderdaad naar zijn beeld veranderd. Naar hetzelfde beeld in gedaante veranderen, zegt 2 Korinthe 3. Maar dat betekent inderdaad dat wij inderdaad één zijn met Christus. Datzelfde woord in ons hebben. En daarom ook mede-erfgenamen met hem zijn. Maar dat stond al in vers 17 van Romeinen 8. En als wij dus bidden, dan wel zingen, maak mij een beeld van u, dan moet ik zeggen, dan zal het aan hem niet liggen. Want wij worden een beeld van hem als wij gevuld worden inderdaad met heel de waarheid. Of als de waarheid leren verstaan enzovoorts. Als we gevuld worden met het woord van God. En dat is wat in de volgende vers ook uiteengezet wordt.
Hij stiep ons daarvoor met het beeld.
Twee hoofdstukken. Nou, ja, ja, dat is waar, ja. Ik moet gewoon ja zeggen, ja. Zonder erop in te gaan. Maar laat ik zeggen dat het inderdaad de bedoeling was dat we inderdaad zijn beeld gelijkvormig zouden worden. En wat hier gezegd wordt is natuurlijk dat dat onder het oude verbond weliswaar niet gebeurde, maar onder het nieuwe wel. Goed. Dan laten we het eerst bij, want het is hoog tijd voor de pauze. Heel even komt Paulus dan weer terug op zijn onderwerp, op zijn eigenlijke lijn, die voor ons eigenlijk de minst belangrijk is. Namelijk in 4 vers 1, daarom, terwijl wij deze bediening hebben, naar de barmhartigheid die ons geschied is, zo vertragen wij niet. En als je tussenzin weglaat, staat er dus gewoon, omdat wij deze bediening hebben, zo vertragen wij niet. En vertragen, dat woord uit de Statenvertaling heeft in het algemeen de betekenis van bezwijken. Vertragen is verslappen of bezwijken.
Eigenlijk, hè?
Ja, vertragen is bezwijken. Als je je auto vertraagt onderweg, laat ik niks zeggen. Dan bezwijkt hij dus gewoon. Hè? Dan verliest hij zijn krachten en op de duur staat het ding gewoon stil.
Ik ben een mens ook zo.
Ja. Het heeft iets met inhouden te maken ook.
En ook dan wordt wij ook
vertragen. Ja, dan vertraag je ook. Ja. Maar hij zegt, zo vertragen wij niet. Waarmee hij meteen dus gezegd heeft, op subtiele wijze, dat er anderen zijn die wel vertragen en inhouden terughouden, dan wel een bedekking over het geheel leggen. Want daar komt het in de praktijk op neer. Als men vertraagt in de prediking van de genade, wat predikt men dan? Er zit niks anders op. Ja, inderdaad, ja. Dat is het. Nee, anders is het dan niet, hè. Precies. Dus daar gaat het juist om. Hij zegt, terwijl wij deze bediening hebben, zo vertragen wij niet. Het is hetzelfde als in 1 Korinthe 4. Van de uitdelers wordt vereist dat aan getrouw bevonden worden. En dus, zegt Paulus, gaan wij ermee door. Hij gaat er ook uit nog dieper op in. Hij zegt dan ook inderdaad in vers 2, maar wij hebben verworpen de bedekselen der schande, waarmee hij dus ook zegt dat er anderen zijn die bedekselen niet verworpen hebben. Dat heb ik nog netjes gezegd, want er zijn er die bedekselen weer opgezocht hebben. Die hadden ze verworpen, halen ze weer tevoorschijn. We zouden de naam van Petrus niet meer noemen, maar dat zit er wel achter, hè. Komt alsnog de bedekking. Maar in gewoon Nederlands is het verhaal gewoon dit. Dat er sommigen zijn die onder de wet leefden en daarna door genade zijn zalig geworden en daarna weer gewoon onder de wet leven. Via een slinkse manier. Uit dankbaarheid heet zoiets. En tegen dankbaarheid kun je geen bezwaar maken. Dus. Nee, dat hangt er vanaf met wie je spreekt, broeder. Ik wou het netjes houden. En liefst een beetje ver van mijn bed. Als het even kan. Maar zoiets, hè. Men wordt alsnog weer onder wet geplaatst. Lees maar wat de apostel Paulus meemaakt in handelingen. En beter nog, lees maar wat hij zoal schrijft in de diverse brieven. Daar gaat het altijd om. Dat men verachtert van de genade. Om het met de Hebreeënbrief te zeggen dan, hè. Als men verachtert van de genade, achterblijft, dan bezwijkt men, dus vertraagt men. Dan komt men onder de wet. Dat komt altijd op neer. En dus, in het gunstigste geval onder het oude verbond. Maar wij worden juist veranderd naar het nieuwe verbond toe. Ja, inderdaad, naar de heerlijkheid van het nieuwe verbond. En dus zegt hij, wij hebben verworpen de bedekselen der schande. Hij mag dan tamelijk subtiel zijn in al deze woorden, maar hier is hij toch tamelijk grof. Want hij zegt eigenlijk, wij hebben de schandelijke bedekselen verworpen. Een bedekking is namelijk een schande. Het is namelijk schandelijk om de heerlijkheid van Christus te bedekken. En dus ook om de heerlijkheid van het nieuwe verbond te bedekken. Want bedekselen der schande betekent al schandelijke bedekselen met een nadruk op schandelijk. Dat is het oude verhaal, hè. Het zou schandelijk moeten zijn, maar dat is een bijvoeglijk naamwoord. En om het bijvoeglijk naamwoord te bekrachtigen, wordt het tot zelfstandig naamwoord verheven. En dan heet het dus bedekselen der schande. Dus eventueel, je moet eigenlijk lezen schandelijke bedekselen, maar dan met de klemtoon erop. Want het is schandelijk inderdaad om die heerlijkheid van het nieuwe verbond te bedekken. Paulus zegt dus dat iemand die de waarheid wel kent, maar die niet predikt. Die gedraagt zich dus schandelijk. Daar komt het op neer. Is een schande. En nog meer komt er. Wij hebben verworpen de bedekselen der schande. Niet wandelende in arglistigheid, waarmee hij dus zegt dat degene die wel de wet prediken en dus wel de bedekking hanteren, die wandelen in arglistigheid. Sommigen noemen dat ook tact. Hè? Nee, dat is hetzelfde, maar dan positief beoordeeld. Wanneer is het arglistigheid, dan is het negatief beoordeeld. Dat wil zeggen, om een of andere reden, een of andere bedenking die men heeft, laat men bepaalde waarheden weg. En wat de apostel zegt, wij doen dat niet. Wij wandelen niet in arglistigheid. Maar het is hetzelfde als dat hij zegt, wij dragen niet gelijk velen het woord Gods te koop in 2 vers 17. Wij vervalsen niet gelijk velen het woord Gods. Het is volstrekt hetzelfde. Maar als uit oprechtheid, als uit God, in de tegenwoordigheid God, spreken wij het in of met betrekking tot Christus. En dat staat hier feitelijk ook. Wij hebben verworpen de schandelijke bedekselen, bedekkingen. En wij wandelen niet in arglistigheid. Nog het woord Gods vervalsende. Nou, hier staat het letterlijk, hè? In 4 vers 2. Niet wandelen in arglistigheid, nog het woord Gods vervalsende. Maar dat is dus hetzelfde als dat te koop dragen van 2 vers 17. En als men het vervalst, kijk, men kan het natuurlijk helemaal verwerpen. En ertussenin ligt dat men het woord Gods vervalst. En dan komt men altijd terecht bij bekende eerste beginselen der wereld. Ik kan het ook niet helpen, ik heb het niet uitgevonden, maar het is zo. Ik was van de week een stuk onder ogen. Moesten de kinderen op school leren over de verhouding van christendom tot islam, tot het modernisme. Daar heb ik me niet mee bemoeid, want ik vind het zo zielig voor die kinderen dat ik me ermee bemoei. Dus laat het maar gewoon gebeuren. Maar het kwam erop neer dat wat men over de islam zei, dat had net zo goed over het christendom gezegd kunnen worden. Namelijk was de bedoeling dat men uit die oude geschiedenis en geschriften, uit wat vroeger geschreven is, dat men dat men daar zo over zou nadenken en zo die dingen gestalte zou geven of toepassen in het leven van tegenwoordig. Het gaat over het islam, maar het had over het christendom kunnen zijn. Zo gaat het. Het gaat namelijk altijd over wet. Het bedrijven van ethiek, wat men wel mag doen en wat men niet zou moeten doen, enzovoorts.
Nou, dan kan het straks ook mooi samenhangen.
Ja, met gemak. Met gemak, ja. Ja, dat is helemaal geen punt. In de praktijk blijkt dat gewoon altijd maar hetzelfde zijn. En dat is onder alle godsdiensten zo. En zelfs onder alle filosofieën zo. Die niet als religieus beschouwd worden. Maar het gaat altijd om hoe men zou moeten zijn. En dat men allemaal lief en aardig zou moeten zijn voor konijnen en schoonmoeders, zeg ik altijd. Maar het schiet me dan nooit eens wat beters te binnen. Hè. Dat men dat zou moeten zijn, ja, dat weten we nou zo zachtjes wel. Maar om dat nou godsdienst te noemen enzovoorts. En of je daar nou de Bijbel voor nodig hebt, of de islam, hoe heet het ding, de Koran. Of weet je veel wat. Van mijn part Asterix, broer. Ja, dat is toch maar onzin. Dat is toch geen boodschap, dat is geen prediking. Dat is toch helemaal niks. Dat maakt de mensen niet vrij, integendeel. Nou goed. Maar als je veel mensen wil bereiken met een of andere filosofie, prediking of wat je voor waarheid houdt, dan moet je zoiets bedenken, iets van wet, iets van hoe een mens moet leven, want niemand weet hoe die leven moet, ik ook niet. Oh, dat had u al gedacht. Ja, goed. Ja. Maar niemand weet hoe die leven moet. En bovendien, als we al wel weten hoe we leven moeten, dan schijnt het in de praktijk niet te kunnen. Want dat is dan ook nog zo, omdat we het dan toch niet zelf in de hand hebben. Maar niemand weet hoe die leven moet. Dus als u iemand weet te vertellen hoe het zou moeten, dan heb je altijd gehoor. Dat is het probleem dus niet. Ja, maar als je mens weet dat hij vrij is om te doen en te laten wat hij wil, omdat alle dingen geoorloofd zijn, omdat we toch leven uit genade, ja, wie zit daar dan op te wachten?
Dan weet men
nog niks, dan krijgt men wel antwoord, maar niet op de vragen. Nee, dan krijgt men antwoord op andere vragen, maar die vragen had men niet. En daar zit het probleem, het sluit niet aan. Ja, kan het ook niet helpen. Maar goed, wij hebben verworpen de bedekselen der schande. Wij zijn niet wandelende in arglistigheid. Wij vervalsen het woord Gods niet. Want daar komt er in de praktijk op neer, hè. Waarmee dus ook gezegd is, eigenlijk, maar dan moet je goed lezen, dat als er een bedekking ligt over het woord, dan wordt daardoor het woord vervalst. de halve waarheid kan beschouwd worden als een vervalsing van de waarheid. Alleen het is een zwaar woord natuurlijk, vervalsing. Maar laten we zeggen dat het daardoor in ieder geval onzuiver wordt. En zo is het nou eenmaal. En zo is het met het Oude Testament ook. Ik moet u zeggen dat heel wat ingewikkelde uitspraken in het Oude Testament, moeilijke uitspraken die altijd ter discussie gesteld worden enzovoorts, dat die hun problemen verliezen wanneer we zien dat ze gewoon worden toegepast op Christus en anders niks. En dan zijn we ineens van het probleem af. En dan hoeft er dus verder ook niks vervalst te worden of wat dan ook. Maar als men niet op Christus wil toepassen, dan moet men het vervalsen. Dan moet men bedekking opleggen, zeggen we, in dit verband. Maar je kunt ook zeggen, dan moet men het vervalsen. Nee, dat voorbeeld wat ik net aanhaalde uit Psalm 8, over wie is de mens dat gij zijn en gedenkt, en de zoon des mensen dat gij hem bezoekt, enzovoorts, en gij hebt hem gesteld over de werken uw handen. Die teksten die worden tegenwoordig gebruikt, zijn in de mode, worden tegenwoordig gebruikt in verband met milieubeheer enzovoorts. Want de mens is toch heerser over de hele schepping, over het werk van over Gods schepping. Dat is niet waar hoor, hij is Gods schepping, maar hij is... Hè? Maar hij is er niet over. Maar mens moet er geest over het schepping. Maar hoe moeten we dat doen? Want dat staat er inderdaad niet precies bij, enzovoorts. Hè? Dan krijg je grote problemen van. Hoezo heersen wij over die wereld? Die wereld was er al toen wij kwamen en straks verdwijnen wij. En die wereld blijft gewoon doordraaien, heet dat. Nou ja, draaien. Zeg me, zo heet dat, hè? Zo heet dat. Ik geloof er niks van, maar dat doet er nou niet toe. En dan moeten we daarover eerst. Dat kan helemaal niet. Dan krijg je dus grote problemen. Het probleem is ineens uit de wereld, als we de bedekking even wegtrekken via Hebreeën 2... en zien dat er uitspraken zijn over de Heer Jezus Christus. Nou, het haalt meteen het probleem op. De vraag was trouwens, wie is die mens? En daar ging het er net om, hè? Wie is de mens die gesteld is over de werken van Gods handen? Die mens is Jezus Christus. Dat staat er gewoon ook in Hebreeën 2. En als je dat dan ziet, dan is het probleem van die psalm weg. Alleen...
Dat staat ook al verkeerd, hè? Hè? Dat staat ook bijna iedere Bijbel verkeerd eigenlijk.
Sommige vertalingen staan er hier en daar wat nogal scheef vertaald, ja, in die uitspraken.
Dat kunnen
we zien eigenlijk. Ja. Ja. Je hebt hem bijna goddelijk gemaakt, vertalen ze dan prompt. Ja. Meedoen omdat ze het op zichzelf van toepassing brengen. En dan vertaalt men natuurlijk, hij hebt hem bijna goddelijk gemaakt. Ah wel. Hè? Nou ja, sommigen van ons helemaal en sommigen lang niet, maar hè, zoiets. Maar er staat, gij hebt hem voor korte tijd minder dan de engelen gemaakt. En zo staat het in Hebreeën, in bijna elke Bijbel, dus dat is verder geen punt. Dat is altijd leuk, dan verbast het men zo'n tekst wel op de ene plaats, maar heeft kennelijk niet door dat hij ergens anders ook staat. Hè? Nee, nee, maar het punt is dat Jezus met eer en heerlijkheid gekroond is Christus. De mens namelijk aan de rechterhand Gods. Nog zo een ken ik er, dat is die, de Heer zei, ieder die in mij gelooft enzovoort, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien enzovoort. En er staat dit zeide hij... van de geesten welke ontvangen zouden degene die in hem geloven. Want de geest was nog niet overmits Jezus of Christus. Nog niet verheerlijkt was, staat er dan. En, wat is het, Johannes 8 of is het Johannes 7? Johannes 7. Toch? Nee. Ja. Nee, er staat inderdaad correct, ja. Ik had het kunnen weten natuurlijk, maar... Johannes 7, vers 39. Dit zeide hij van de geest, de welke ontvangen zouden die in hem geloven. Want de geest, de heilige geest staat er abusievelijk, maar de geest was nog niet overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Waarna de vraag is, wie of wat is de geest? Dat staat er gewoon achter. De geest was nog niet overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Dus als Jezus verheerlijkt is, dan is het de geest... Ja, dat is vanzelfsprekend, want dat is hetzelfde. De verheerlijkte Jezus is namelijk de geest. En zodra Jezus verheerlijkt is, is daar de geest, want de verheerlijkte Jezus is die geest, want de geest is de Heer. En dan zijn we weer terug in 2 Korinthe 3.
Komt weer hetzelfde
niet. Komt weer hetzelfde niet. De Heer is de geest, dat dan. Ja.
Maar de 12 staat ook een middelaars niet Jezus.
Moet ik dan ook even denken? Hebreeën
12.
Hebreeën 12.
Dat is een middelaars van het testament Jezus.
Ja. Ja. Ja, zo'n uitspraak staat er trouwens ook in Timotheus.
Maar is dat ook omdat hij eigenlijk als mens, de zoon is mens een vast rechter.
Perfect, dat is hem, ja.
Is het dat?
Hij is de mens in de hemel, daar gaat het om.
Ja.
En daarom kunnen wij hem nawandelen, wij zijn ook mensen.
Ja.
Maar er is al een mens in de hemel, daarom is hij de eerste. Want als hij in zijn hoedanigheid van Godheid van God uitsluitend in de hemel zou zitten, dan zouden wij naar de hemel niet kunnen. Dat gaat zo niet. Maar er is een, hoe noemen ze dat? Er is een precedent geschapen, heet zoiets. Hè? Dat wil zeggen, er is al een mens inderdaad als voorgegaan. Ja, daar vind je dus inderdaad de uitspraak in Hebreeën 12 vers 24... dat we zijn gekomen tot de middelaar van het Nieuwe Verbond. De middelaar is het Nieuwe Testament, Jezus. En we zijn gekomen tot het bloed der besprenging dat betere dingen spreekt dan Abel enzovoorts. De middelaar van het Nieuwe Verbond is inderdaad Jezus. Want de middelaar van het Nieuwe Verbond is de hoge priester... en volgens Hebreeën 5 vers 1 wordt de hoge priester genomen uit de mensen... en gesteld bij God... En dus krijgt hij de naam van de mens. Ik blijf dus volhouden, als de naam Jezus gebruikt wordt, gaat het over de mens. En als de naam Christus gebruikt wordt, gaat het over degene die na de dood van de mens inderdaad uit de dood opstond. Maar je moet het wel op de juiste wijze vervolgens toepassen, broeder. Ja, daar zit het gewoon, hè. Zodat je kunt lezen dat Jezus gezeten is in de hemel. Je kunt ook lezen dat Christus stierf aan het kruis. Maar als er staat dat Christus stierf aan het kruis, betekent dat hij die nu de Christus is ooit, om Christus te worden, want dat is dan eigenlijk de gedachte, eerst moest sterven en uit de dood opstaan. Maar toen heet hij nog geen Christus, toen het gebeurde dus. Maar nu wel, dus krijgen we nu Christus kruis.
Maar hij was toch al God?
Toen ook, officieel niet. Hij was mens, had zijn godheid afgelegd, ontledigd van zijn
godheid.
Ja. Maar je kunt er nou andersom ook lezen over Jezus met eer en eerlijkheid gekroond. Jezus gezeten in de hemel aan de rechterhand Gods. Inderdaad, natuurlijk. Dat betekent het is de mens die de hemel ingegaan is. Maar door zijn opstanding uiteraard. En hemelvaart, door zijn verheerlijking of verhoging. Ja.
Hier als mens.
Maar men kan niet lezen, of men wil het niet natuurlijk soms. Maar men leest dikwijls niet goed. Men kan niet lezen. Men is zo gewend aan oppervlakkig taalgebruik. Aan gepraat in plaats van... hoe zeg je dat? Gespreek? Nee, dat kan je niet zeggen. Aan dat wat gepraat wordt, dan is men gewend, maar niet gewend aan dat wat gesproken wordt. Praten wil zeggen dat men wat woorden rondstrooit. Dat is de eigenlijke betekenis oorspronkelijk van het woord. Praten. Van het Hebreeuwse parat. Iets, dus maar uitstoten, weggooien. Praten is woorden weggooien. En dat doen we tegenwoordig bijna allemaal. Maar de schrift is veel nauwkeuriger en subtieler in het taalgebruik dan wij in onze omgangstaal zeker. En je moet dus inderdaad duidelijk lezen. Maar die uitspraak zoals Hebreeën over de middelaar des Nieuwe Testaments Jezus vinden wij ook in 1 Timotheus is dat. 1 Timotheus 2 vers 5. Want er is één God, er is ook één middelaar Gods en der mensen, de mens, Christus Jezus.
Ja.
Maar als hij alleen maar mens was, zou hij geen middelaar zijn. Niet te min.
Nee,
hij is wel degelijk middelaar, omdat hij mens is. Als hij geen mens was, zou u geen middelaar zijn namelijk. En hier, daar gaat het hier juist om. Het is de mens die gezeten is aan de rechterhand Gods. De mens, Christus, Jezus. Met de naam Christus voorop. Bijna vanzelfsprekend.
Ja.
En waarom wordt hij zo nodig de mens genoemd? En de menselijke naam Jezus ook nog. Nou, het is gewoon het volgende vers. Die zichzelf gegeven heeft tot rantsoen voor allen. En dat deed hij inderdaad als mens, daarom werd hij mens. Dus vandaar. Maar we gaan weer terug naar 2 Korinthe 4. Wij hebben verworpen de bedekselen der schande. Wij, dat betekent hetzelfde als wij vertragen niet. Als men dus vertraagt, betekent het dat men een bedekking opdoet. Hè? Dat men zich beperkt, het woord Gods vervalst enzovoorts. Maar wij hebben die schandelijke bedekselen verworpen. Wij wandelen niet in haar gristigheid. Wij vervalsen het woord Gods niet. Maar door openbaring der waarheid. Want dat is wat de apostel doet. Door openbaring der waarheid. En daarbij moet u bedenken dat openbaring, openbaren, het werkwoord, het tegenovergestelde is van verbergen. En het wordt verborgen als er een bedekking overkomt. En het wordt geopenbaard als de bedekking wordt weggenomen. Openbaren betekent trouwens eigenlijk letterlijk ontsluieren. Nou is het wel eens zo dat andere woorden ook met openbare vertaald worden, in de Statenvertaling althans. Maar in het algemeen, het begrip openbaring is letterlijk en etymologisch letterlijk ontsluiering. Het wegnemen van een sluier. Dan was het er altijd al, maar nu wordt de bedekking eraf genomen. Het is net als het onthullen van een standbeeld, hè? Het stond er altijd al, maar er zat een laken overheen. Dan wel een klotje. Een bedekking. Ja, een hoedje. Maar door openbaring der waarheid. Daar heb je het openbaar. De waarheid was bedekt. Maar de geest zou immers een heel de waarheid leiden. En waar dus die geest verschijnt, wordt inderdaad de bedekking weggenomen. Door openbaring der waarheid onszelf aangenaam makende bij. En daar staat het, is zo subtiel, hè? Bij alle gewetens der mensen. Niet onszelf aangenaam makende bij alle mensen. Maar wel bij alle gewetens der mensen. Want het puntje is natuurlijk dat als die waarheid geopenbaard wordt, spreekt dat het geweten van de mens altijd rechtstreeks aan. Dat is een tamelijk mystiek verschijnsel. Maar ik persoonlijk ben van mening dat als iemand de waarheid hoort, en nou praat ik niet over waarheid met kleine lettertjes, hè, een beetje serieus, hè, waarheid. Hè. Als iemand de waarheid hoort, dan weet hij, intuïtief zeggen we dan, ik weet niet eens hoe je het schrijft, hè, maar dan weet hij intuïtief dat het de waarheid is. Daar weet hij instinctmatig dat het de waarheid is. Hoe weet hij dat? Dat is de werking van zijn geweten. Geweten in de Bijbelse zin dus van het woord. Hè? Dat is dat ingebouwde. Ja, moet ik het zeggen. Ja. Nou, zeg ik gewoon zeggen, zoals ik echt moet zeggen, dat is de werking van de Neshama in de mens. De werking van de geest die God inblies toen hij de mens tot levende ziel maakte.
Ja, maar als je iets verkeerd doet, dan gaat je geweten ook spreken.
Ja, maar dat is wat anders.
Ja, maar ik bedoel, het is toch het geweten.
Er zijn, ja, maar er zijn twee begrippen geweten. Ook in de vertaling trouwens, helaas. Dat is ook een misverstand. Er zijn twee dingen die wij geweten noemen. Het ene is wat ik nu noem. Dat is vaststaande, ingebouwde beginselen die nou helemaal in de mens zitten. Dat sommigen noemen dat de goddelijke vonk in de mens, omdat ze geen woorden voor hebben. In het Hebreeuwse term is gewoon, dat is neshima, dat is geest. Wij vertalen het woord met geest, of met adem. Maar het is het leven wat God in de mens blies, gaf, waardoor hij tot leven kwam. Dat functioneert als geweten, als medeweter. In alle talen die ik ken tenminste, er zijn er wel twee. Behalve het Gronings, ja. Betekent dat woord medeweter. Dat wil zeggen, hij weet iets mede. Samen met, nou, samen met God gewoon. En de schrift zegt ervan, de neshama van de mens, dat is in de Statenvertaling helaas vertaald met ziel. Want, men weet er zo weinig van. Maar de staat er in de Statenvertaling ongeveer. De ziel des mensen is een lamp des Heren, de zoekende de binnenkameren des buiks, in de Spreuken. Maar het is niet ziel, er staat neshama. Dat is de geest van de mens, maar normaal zou geest zijn niet neshama, maar ruach. En die geest, die ruach is, dat is gewoon het denken van de mens, het geheugen van de mens en zijn vermogen om informatie te verwerken enzovoort, na te denken in het algemeen enzovoort, beslissingen te nemen. Dat heet ruach. Dat is de eigenlijke mens eigenlijk. Hè? Dat is niet de verpakking, maar dat is de echte mens.
Dat is niet de geest.
Dat heet geest. In het Nederlands hebben we alleen maar een woord geest. De geest Gods heet ook zo. Ruach Kodesh. Dat is de werkzaamheid van de Godheid. De Heilige Geest, dat is allemaal ruach. Maar je hebt nog een woord wat wij ook maar vertalen met geest, of met ziel, of met adem, want we weten toch niet wat het is. Dat is neshama, dat is wat God de mens inblies in Genesis 2, vers, wat is het, 17 geloof ik. En daarvan zegt de spreukdichter, die neshama van de mens is een lamp des Heren doorzoekende de binnenkameren van de buik, heet het dan, maar dat is gewoon de inwendige mens. Nou, dat is de functie van het geweten. Daarom heet het weliswaar de neshima van de mens. Maar wat, als je vraagt wat is het, dan staat het is een lamp des Heren. De Heer houdt die lamp ook vast. Ik bedoel, dat is zijn lamp.
Dat is het licht.
En dat is zijn licht, ja. En dat is de functie, dat is wat het geweten doet. Het geweten heeft vaste kennis, als het ware, opgeslagen. Vaste beginselen liggen daarin vast. Waardoor wij ook ogenblikkelijk de waarheid, de Heer, het woord God, zullen herkennen als het tot ons komt. Dat neemt echter niet weg dat wij wel in staat zijn om dat gewoon weer weg te redeneren. En dat doen we met onze ruach. In het Nederlands ook geest dus, helaas, maar dat is zo. Maar ik geloof stellen dat het zo is. In de eerste plaats is het een algemeen Bijbels beginsel. En bij iedereen bekend beginsel, dat van het geweten. Dat is een begrip wat alle volkeren zo'n beetje kennen, geweten. Zo van, er zit iets in de mens waardoor hij niet vrij is. Iets wat vast is, waar hij zich wel tegen verzet. Maar wat toch wel wat moeilijk is, enzovoorts. Nou, dat is wat de Bijbel geweten noemt. En verder moet ik u zeggen dat het mijn ervaring ook is. Als ik tegen waarheid oploop, herken ik het meteen. Ik kan u voorbeelden geven, ook in deze. Ik zal een voorbeeld geven. 2 Korinthe 3, vers 18. De eerste keer dat ik het besproken heb, heb ik vrijwel zeker niet gezegd wat ik nu gezegd heb. Ik heb nu gezegd, er staat, het gaat om het weerspiegelen van de heerlijkheid des Heren. Maar dat heb ik pas later gevonden, wat het dan betekende. Bij de tweede keer doornemen van de brief, of bij de derde keer, weet ik veel. Maar de eerste keer zeker niet. Dat wist ik niet. Maar toen ik uiteindelijk een keer begreep van, hé, dat kan het niet zijn, dat moet zijn weerspiegelen, wist ik meteen, dat moet het zijn. Dat herken je dan. Ja, je voelt gewoon aan, dat moet het zijn. Dat is niet een voldoende argument om het door te kunnen geven, zo van, ik vind dat het zo is. Maar voor jezelf is het wel een argument, hè. Dat moet het zijn. Ik krijg een kippenvel op mijn rug en zo, dat komt omdat ik Haneveld heet natuurlijk. Maar ja, dan dat is het. En uit de tweede Korinthebrief, daar hebben we het geloof ik nog niet over gehad, maar daar krijg ik dat verhaal over de Paulus en zijn doorn in het vlees enzovoorts, dat heb ik de vorige keer dat ik het besproken heb ook niet geweten. Dat is jaren terug. Maar die banden zijn er nog wel van. Maar toen wist ik niet wat die doorn in het vlees was, hoor. Ja, dan heb ik wel natuurlijk wel een verhaal, bedoel, in de zin van, ja, het kan dit zijn, het zou dat kunnen zijn, men denkt dat het zo is of zo, dat zal dan wellicht wel.
Dat is geen ziekte wat hem hindert of zo.
Nee. Maar altijd onbevredigend geweest, daar ben ik me ook altijd bewust geweest van, nou, ja, als het zo is, waarom staat het er dan zo beroerd? Hè? Waarom staat het er dan zo onder? Dat vind ik altijd twijfelachtig. Maar op een gegeven moment liep ik er tegenop en dan bingo, dat moet het zijn. Natuurlijk, dat stond. Natuurlijk, dat moet het zijn, dat weet je.
Maar de Heer wou als hij een doorn niet wegneemt, staat het toch ook niet?
Nee, dat weet ik. Maar daar hebben we het nog over, zuster.
Ja,
dat,
maar ik bedoel,
dat duurt zo nog wel een paar jaar natuurlijk. Maar daar zullen we het nog wel over hebben. Maar dat is met meer schriftgedeelte zo. Dat kun je aanvoelen. En zeker als je daar een beetje in oefent. Nogmaals, dat is niet voldoende argumentatie om iets voor waar aan te nemen. Maar het verklaart ook waarom sommige mensen allergisch zijn voor de Bijbel. Je hoeft ze maar een open Bijbel voor te houden. Ze beginnen met de armen te zwaaien, te stampen enzovoort. Omdat ze weten dat het de waarheid is, maar die blieven ze niet. En dat is wat er gebeurt.
De waarheid niet hoor.